Goedemorgen, vrienden van de Christengemeente. Dankjewel dat ik jullie mag dienen met het woord. Ben ik goed verstaanbaar? Ja? Dat is ook niet onbelangrijk. U zit er allemaal al klaar voor. En ik heb vanmorgen een thema in gedachten om met u te delen. En dat is het woord, een woord wat je misschien een beetje wat apart overkomt, maar het is het woord verbrokenheid. En ik weet niet of u nou denkt van dat is iets voor de ultra gereformeerde kerk van vroeger waar ik vandaan kom. Daar was die term wel in. Maar de vraag is dat nou ook een term voor de evangelische gemeente van vandaag de dag? Wat denkt u, is dat nog iets voor vandaag? Ja, dat denkt u wel. De vraag is natuurlijk, waar denk je aan bij het woord verbrokenheid? Wat is dat eigenlijk? Daar moeten we dan beginnen. Willen we het helder krijgen voor elkaar? Wat is dat voor een term, verbrokenheid? Mag ik eens wat horen? Waar denkt u aan bij het woord verbrokenheid?
Losse stukjes.
Zeg? Losse stukjes? Losse stukjes. Dat is een aspect, zeker. Nog meer?
Niet meer heel.
Verbroken, niet meer heel. Ook een hele mooie, losse stukjes. Niet meer heel. Verbrokenheid.
Kapot,
absoluut. Iets met kapot. Sorry. Geknakt, kapot. Heeft nog meer?
Uit elkaar.
Verbinding verbroken. Verbinding met God, verbinding met elkaar. Een stukje verbrokenheid. Verbinden met jezelf.
Psalm 51, daar staat: u wilt voor mij geen offer dieren in brandoffers, schept geen beharen. Het offer voor God is een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten.
Zit hij de tekst voor vandaag voor te lezen? Het is toch wat, hè? Goed, de term verbrokenheid hebben allemaal aspecten van genoemd, maar ik zou hem willen samenvatten in één klein zinnetje en dat is aan het eind gekomen met jezelf. Aan het eind gekomen met jezelf. Daar vatten we hem even in samen, de term verbrokenheid. Dus we gaan met elkaar kijken wat het is. Er is wel iets van gezegd. Wat zegt de Bijbel erover? Wat voorbeelden? De plaats van verbrokenheid en de vrucht van verbrokenheid. En ik lees wat versen uit Psalm 51. Ik lees het nog een keer. En ik lees de versen die voor deze preek in het bijzonder van belang zijn. Dus daar leg ik even het accent op. En dan begin ik met Psalm 51, het zesde vers, waar David zegt, nadat hij naar Nathan bij hem gekomen was, en dan richt hij zich op God door te zeggen, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt, en rein bent wanneer u oordeelt. En dan vers 8, zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Vers 10. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Vers 12. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste, een standvastige geest. En vers 17, Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want, vers 18, u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze u brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En ik lees nog een vers voor, wat daar verband mee houdt, uit Jesaja 66, het tweede vers. Maar, zegt de Heer daar, ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Het ontzag voor het woord van God. Psalm 138, vers 6 zegt daar ook iets van. Want de Heere is verheven, toch ziet hij om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. En ik lees die tekst nog een keer, maar dan in de weergave van het boek. En daar staat: de Heere is hoog verheven. Toch ziet hij vol liefde neer op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is. Maar trotse mensen wil hij niet kennen. Verbrokenheid heeft dus te maken met van je eigen kleinheid bewust zijn. Hoe je eigen opstelt. Ja, zeker. En hoe je door het leven geleerd hebt je op te stellen. Aan het eind komen met jezelf, bij David zien we dat, verslagenheid van de zonde, berouw, een geknakt ego, lege handen. We hebben al die woorden gehoord. Maar verbrokenheid ontstaat door de lessen van het leven, de tegenslagen, de beproevingen en, wat daarbij belangrijk is, de hand van God daarin zien. Nu kunnen we eens kijken in de Bijbel naar verbroken mensen. Wie kennen jullie uit de Bijbel, noemen ze een naam, en zeggen van nou, daar zie ik dat aspect terug. Daar zie ik iets van gebrokenheid, verbrokenheid. Job, het voorbeeld, Job. Job is aan het eind gekomen met al zijn mogelijkheden. En ook al is hij aan het eind gekomen, zegt hij en blijft hij zeggen, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen, maar de naam des Heeren zij geloofd. Verbroken iemand. Wie nog meer? Er zijn meer voorbeelden. Jacob, absoluut. Jacob is een man van leugen en bedrog. Is een man die dacht zelf alles te kunnen redden. En Jacob komt echt aan het eind met zichzelf. Aan de rivier de Jabok, waar hij moet vechten. En Jacob aan het eind van zijn leven laat hij zien hoe groot hij geworden is. Hoe veranderd hij is door de tegenslagen en door zijn verbrokenheid. En dat zie je als hij zijn zonen zegent en de wijsheid waarmee hij spreekt. Jacob, mooi voorbeeld. Nog meer? Ik hoor het niet. Paulus. Paulus zeker. Paulus op de weg naar Damascus. Paulus die het zelf kon. Paulus die alles kon. En hij zou het wel regelen. Hij diende de Heer. En hij verzamelde de christenen en bracht ze in de gevangenis. En hij dacht een goed werk te doen. En hij valt op de aarde. En hij ontmoet Jezus. En hij is verbroken. En er komt een heel ander leven uit voort. Nog meer. Petrus. Petrus. Het voorbeeld natuurlijk van verbrokenheid. Petrus die zo haantje de voorste was, die het zo goed wist, die zo voor zijn Heer zou strijden. En die erachter moet komen dat hij op een gegeven moment op de grond ligt en niets meer heeft. En aangeraakt moet worden, opnieuw hersteld moet worden vanuit de gebrokenheid. En dan wordt hij een krachtige dienstknecht met God. Ja, Petrus. Elia, even denken. Elia. Ja, soms dan krijg je verrassingen. Hè? Daar heb je niet helemaal gerekend. Elia herken ik, dan moet ik kijken waar hij zijn verbrokenheid laat zien. Wat zei je? Ja, op dat moment ja. Ja, dat is een mooi moment. Elia is natuurlijk, op een gegeven moment heeft hij alles gedaan wat hij kon. Hij heeft de Baalpriesters ten val gebracht. Hij staat daar als een man gods. En even later gaat hij de woestijn in en is hij bang voor Izebel. En daar zit hij aan het eind. Apart, hè? Zo'n grote man Gods. En er staat er in de Bijbel zo'n mooi woord. Elia was een man van gelijke bewegingen als wij. Nou, dat is zo herkenbaar. Hij is van gelijke bewegingen. Hij had ook zijn down. Kunnen wij ook hebben. David. David is natuurlijk een voorbeeld van verbrokenheid wat bijzonder is. David wordt aangesproken door Nathan. En David keert zich tot God. Nathan neemt wel een risico, hè? Laat we eerlijk zijn. Je moet maar eens een profeet zijn die gestuurd wordt naar een koning die net alles goed geregeld heeft. Hij is met Bathsheba getrouwd, hij heeft het slinks gedaan, Uria is weg, hij heeft het helemaal voor elkaar. En dan komt er een profeet en die komt tegen je zeggen, je deugt voor geen meter. Ja, dat is er ook eentje, ja. Ja. Nou goed, misschien dat God hem ook aanraakt. Laten we daarvoor bidden, dat is altijd het belangrijkste. Maar David gaat niet Nathan zijn kop eraf halen, wat je als koning natuurlijk makkelijk kan doen. Maar hij keert zich tot God. Hij komt op de plaats waar hij moet zijn en dat is een plaats van verbrokenheid. Nou, er zijn aardig wat voorbeelden. Ik denk, misschien noemt iemand nog Jezus. Hij is wel verbroken voor onze zonden. Dat is hij. En er staat in de Bijbel, ja, er staat in de Bijbel dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat staat er wel. Ja. Ja. Dat is ook zo. Dus hij heeft dat geleerd. Dus er is wel sprake van, ook daarin van verbrokenheid. Ik moest ook denken aan de tollenaar die zich op de borst sloeg. Heer, wees mij zondaar genadig. En, welke ik ook erg mooi vond, is de verloren zoon. De verloren zoon is het voorbeeld van iemand die zijn eigen weg gaat. We weten dat. En uiteindelijk tot inkeer komt en teruggaat. En het mooie is, de vader staat op de uitkijk. Hij wacht. Hij verwacht. En hij ziet die zoon komen. En die zoon heeft het verhaaltje klaar. Papa, ik heb gezondigd. Ik heb het hele verhaal. Hij krijgt niet de kans het uit te spreken. God heeft al lang zijn belijdenis gezien, zijn verbrokenheid gezien, toen die aankwam lopen. Het was niet meer nodig. Verbrokenheid straalt af. Dat zie je van verre. Er is geen opgeheven hoofd meer, maar er is een nederige houding ontstaan. En de vader ziet dat. En we zingen dat wel, maar hier zien we het in de praktijk. God is degene die nog steeds de gebrokenen van hart heelt. En die mogen altijd komen. Hij wacht daarop. En dat geldt ook voor mensen die teleurgesteld zijn in hun eigen leven als kind van God. Ook dan staat de vader te wachten. Voorbeeldje. Ik noem het voorbeeld neef Kees. Heet u Kees, het gaat niet over u. Het is een verhaaltje, het is fictie. Ik heb het bedacht, voor een deel is het waar. Voor een deeltje gaat het ook over mezelf, verhaaltjes gaan altijd een beetje over mezelf. Neef Kees. Neef Kees is christen, een aardige man. Maar hij heeft één handicap. Hij praat lelijk over anderen. Dat is een handicap. Ik had ook kunnen zeggen, hij is achterdochtig of hij is jaloers, maar neef Kees is erg kritisch. En dat heeft zoveel gevolgen. Hoewel die vriendelijk is en christen is en alles voor iedereen over heeft, ja, praat hij toch lelijk over anderen. Hij praat lelijk over de kerk, hij is kritisch. Hij is overal kritisch op. En het effect wat het in zijn leven voortbrengt is, dat mensen een beetje bij hem vandaan gaan. Een beetje uit de weg gaan. En dat vindt hij erg. Daar heeft hij dan last van. En dan heeft hij één vriend en dat is vriend Piet. En wat doet vriend Piet? Die ziet dat ook. Die ziet hoe hij eronder lijdt. En dat hij het niet in de gaten heeft waar het vandaan komt. En hij gaat naar hem toe. Valt niet mee. Om iets te zeggen. Om te zeggen, ik vind dit moeilijk dat je je zo gedraagt. Want er is een groot risico aan. Of hij wordt boos en de relatie is verstoord. Of hij doet er iets mee. Maar hij doet het. En hij zegt het tegen Kees. En Kees vindt het moeilijk. Dit heeft nog nooit iemand tegen hem gezegd. En brengt hem in verwarring. Maar hij zou erover denken. En hij denkt erover. En Gods licht schijnt erover. Oh, is het daarom? Is het daarom dat mensen een beetje bij me weggaan? Vinden ze dat moeilijk? Ja, had Piet gezegd. Je hebt zoveel kritiek over de kerk, maar ik ben ook van die kerk, weet je? En ik vind dat moeilijk. En 's morgens denkt hij, Kees, 8:00 staat Piet op en 8:00 wordt hij gebeld. Onder tranen. Wat je gezegd hebt is waar. En ik zie het in. En ik ben van plan de andere weg te gaan. Help mij. Het is gewoon niet goed geweest. Ik ben blij dat je het gezegd hebt. Ik heb de stem van God gehoord. Het was niet jij die het zei. Kijk. We zijn allemaal wel eens neef Kees. Op welk vlak ook. En soms hebben we eens nodig dat er iemand komt of iets zegt. Op een goede manier. Vanuit de relatie. Vanuit liefde. Soms hebben we een vriend Piet nodig. En willen we beide zijn? Willen we eerlijk zijn dat we soms echt neef Kees zijn? Ook al zijn we christen. En willen we eerlijk zijn dat soms we iets zien bij iemand die het nodig heeft. Dat we een keer vriend Piet zijn. En het risico nemen om iets te zeggen tegen iemand die dat nodig heeft. En wat leidt in de goede zin tot een stuk verbrokenheid. Vernedert u onder de krachtige hand van God, zegt de Bijbel. Opdat hij u verhogen te zijner tijd. En dat is wat er gebeurt. Wat denk je wat voor een gevolg het is voor neef Kees, mijn beste neef, dat hij deze keuze maakt? Hij wordt een vriendelijker mens. Hij wordt een zachtmoediger mens. Hij wordt opener. En hij laat zijn oordeel vallen. Dat is het gevolg. De plaats van verbrokenheid. Wanneer kom je dat tegen? De plaats van verbrokenheid is in de eerste plaats als wij ons leven daadwerkelijk overgeven aan onze Heer Jezus Christus. Dat is niet simpel, dat is niet even een klein keuzetje, dat is een verstrekkende keuze. Het eigen heft uit handen geven en je leven overgeven aan Jezus Christus. Daar heb je verbrokenheid voor nodig. Want je beseft, ik heb een ander nodig. Jezus is zodanig, hij is mijn redder, hij is mijn Heer. Ik aanvaard hem, ik kies voor u vandaag. Die keuze is een levensveranderende keuze. En die krijgt zijn waarde als die komt aan het aspect van aan het eind gekomen zijn met jezelf. Die verbrokenheid. Ik heb een redder nodig. Ik zie u en ik zie dat ik u nodig heb. Zoals er staat, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Verbrokenheid in het overgeven aan de Heer. Jezus is niet alleen gekomen als redder. De belijdenis van de kerk is, Jezus Christus is Heer. En Heer heeft te maken met heerschappij. Heer zijn heeft te maken met het Koninkrijk van God. Daar is Hij voor gekomen. Hij heeft ons gered om ons in zijn Koninkrijk te zetten, om ons onder zijn heerschappij te brengen. Maar onder zijn heerschappij komen is een eigen, zelfstandige, vrijwillige keuze. God dwingt niemand, maar nodigt wel uit, van harte. Het tweede, plaats van verbrokenheid, is de lessen van het leven en de hand van God daarin zien. Door falen leren we ware nederigheid. En de Bijbel zegt ook dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Het lijden, de beproevingen en de tegenslagen die ons overkomen, komen wel van Gods wegen, ook al doet Hij ze niet zelf. Zoals bij Job. Lezen we dat. Voor ons bestaat er geen toeval. Alles is door Gods beschikt. De Bijbel zegt in Psalm 10, Gij aanziet moeite en verdriet, opdat wij het in uw hand geven. Moeite en verdriet loslaten en in de hand van God geven, is een stukje verbrokenheid, is een stukje hulp verwachten van de ander, van God zelf. En in de tegenslagen die we soms tegenkomen, zoals neef Kees, die merkte dat mensen zich van hem vervreemden en niet door had waar het vandaan kwam. Daar mogen we leren de hand van God te zien. God kan ons weerstaan. God kan ons proberen iets duidelijk te maken. Door tegenslagen heen. En wij hebben nodig dat we opmerkzaam zijn. Het voorbeeldje is van Bileam. Bileam, die ging een weg zonder God. Ze gingen weg die God niet wilde. Maar zijn ezel hield hem tegen. Zijn ezel stond krap. En Bileam werd kwaad op de ezel. Bileam zag niet dat God wat wou zeggen. En wordt boos op de ezel. Die Gods stem wel verstaat. Nou, als ezels Gods stem verstaan, dan zullen wij het toch ook moeten kunnen. In 1 Samuel 15, daar staat, en het is een belangrijke tekst in dit verband, gehoorzaamheid is beter dan offers, dan dingen doen. Aardige dingen doen voor God. Gehoorzaamheid is beter dan offers. En opmerkzaamheid, en daar komen we op, opmerkzaamheid betekent dat je de hand van God kan opmerken in de dingen van het leven en zijn stem kan horen. Opmerkzaamheid is beter dan het vetten van de rammen. Een paar voorbeelden. Ik heb 2 voorbeelden van mezelf in dit verband, want het moet ook praktisch zijn. Mijn moeder is op redelijk jonge leeftijd overleden, 56 jaar. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Dat is een aardige klap. Mijn jongste broer is 18. En het is een tegenslag. Een grote tegenslag. Maar God kan dingen gebruiken. God heeft dat gebruikt om mijn andere broer, die een wild leven leidde bij de marine, terug te brengen tot hem. God heeft het gebruikt om mij los te maken uit mijn ultra gereformeerde verleden. Zo knielen op het bed violen verleden. Zonder die gebeurtenis weet ik 1 ding, ik zou hier niet staan. Ik zou dit niet brengen zoals ik het nu breng. Er is wel heel wat veranderd. Er moest heel wat worden losgelaten. Behoorlijk aan het eind gekomen met mezelf en met mijn opvoeding en met alles wat erbij hoort. Dus het was heel heilzaam. Het was niet fijn, het was niet goed, maar het heeft wel veel vrucht voortgebracht. Nog een voorbeeld wat recenter is, dat God iets zegt, is, dan lees je een tekst die je heel goed kent. Je hebt zoveel vertrouwen op de Heere met je hele hart. Een mooie tekst, hè? Prachtig. Hoeveel keer zal ik die niet gehoord hebben? Maar die tekst heeft een tweede deel. En op een gegeven moment ligt dat op. Denk, oh nee zeg. Er staat, en steun op je eigen inzicht niet. Oei. Ik steun heel erg op mijn eigen inzicht. Toen ik dat las, denk, wat steun ik toch niet op mijn eigen inzicht? Haal wij voorbeelden. Dan denk ik dat het zo is, maar eigenlijk ben ik achterdochtig. Het is helemaal niet zo. Steun op je eigen inzicht niet. Nou, daar moest ik mee aan de slag. Maar het is heilzaam, het is goed. Niet gelijk reageren, maar de volgende dag. Even ook met God over hebben. En niet gelijk denken dat ik het al weet. Dat is voor die doe-het-zelfers zo zeker een moeilijke les. Maar wel goed. Steun op je eigen inzicht niet. En zo kunnen we allemaal wel eens nadenken over ervaringen in ons leven. Waar we zeggen van, hé, die hebben wat voortgebracht. Wat zonder die verbrokenheid anders niet gebeurd was. Wat is dan de vrucht van verbrokenheid? Dat is wat we lazen in Psalm 51. Verbrokenheid naar Gods hart drijft uit naar Hem. Daarom is het zo belangrijk de hand van God op te merken en ook snel naar God te gaan als er iets is. Niet de keuze van zelfhandhaving. Of de keuze van zelfpijniging, zelfverwijt, maar naar God gaan. Verbrokenheid leidt namelijk ook tot bescherming van je innerlijk. Je hoeft jezelf niet meer zo overeind te houden. Je richt je meer op Christus en je vastheid in Hem. En je blijft in zijn vrede. Vanuit de positie van de kleinheid van jezelf is onrecht niet zo zwaar meer. Gaat vergeven snel. Wordt liefde tot vijanden bereikbaar. En de enige die gekwetst kan worden, het eigen ik, is met Christus gestorven. Verbrokenheid zuivert. Spreuken 20 vers 30. Striemen en wonden zuiveren het kwaad uit. Evenals slagen de schuilhoeken van het binnenste zuiveren. Verbrokenheid opent de weg tot vergeving en verzoening. Niet verbroken zijn leidt tot je eigen weg kiezen. Het leven naar je eigen hand zetten. Het beter weten dan God. Zelfhandhaven en onvergevingsgezindheid. Een harde buitenkant. Maar een harde buitenkant die we kunnen hebben. Ook als bescherming. Als we denken dat dat beschermt. Maar als die verbroken wordt, maakt dat de weg vrij. Voor alles wat God ons in Jezus Christus gegeven heeft. Gods doel is gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. En zo moeten we naar ons leven kijken en wat er ons gebeurt. En verbrokenheid is daar een middel in. God gebruikt dat om die gelijkvormigheid aan het beeld van Christus te bewerken. Want door verbrokenheid krijgt de Heilige Geest de ruimte om te regeren over alles wat er van ons uitgaat. Onze houding, onze woorden, onze blikken, onze daden. Overal en altijd. Op het werk, de kerk, in ons huwelijk, op school. En komt de blijdschap, geduld, vrede, geloof, zelfbeheersing. Want gehoorzaam aan God is beter dan het uitspreken van gebeden en het doen van goede dingen. Want door onze verkeerde houding of ongeloof kunnen we ons doel missen. Conclusie. Samenvatting. Verbrokenheid, vrienden, is om te omarmen. Niet voor weg te gaan. Om te omarmen. Het is kostbaar in Gods oog. Het raakt zijn hart. Het is nodig voor ons sterven aan de oude mens. En het maakt ruimte in ons voor het beste. De Heilige Geest. En dat is een zegen voor onszelf. Een stroom van levend water om ons heen. En tenslotte, voor ons als kerk. Het bekrachtigt ons als licht voor de wereld. Als stad op de berg. En het brengt ons tot een grote hoogte. Een naar Gods hart. Met God en mensen verzoende gemeenschap. Amen.